De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Spirituality. Het is weekend, dat maakt de gelegenheid weer extra mooi om van ons programma te genieten. Zo dadelijk gaan we in gesprek met José van der Loop. Zij verzorgt vandaag het item Theosophical Society, waarin we aandacht schenken aan de Upanishads, bezien vanuit de huidige spirituele maatschappij.
Vanmiddag praten we ook met auteur Peter Huys. We praten met hem over het Gouden Rozenkruis en zijn nieuwste boek Gnosis, Stromen van Licht in Europa. Het belooft weer een interessante middag en deze starten we zo meteen met José van der Loop. Tot zo!
José, goedemiddag, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Wat leuk om hier weer te zijn.
Nou, hoe is het voor jou geweest hier naartoe? Want het is heel snowy buiten, hè?
Ja, maar inmiddels zijn de wegen alweer aardig schoon. Ja. Dus in ieder geval de hoofdwegen, dus het ging heel goed.
Nou, mooi te horen. Heel goed.
Heel mooi. José, we gaan het vandaag met jou hebben over Upanishads. Kun je ons vertellen wat een Upanishad is?
Ja, de Upanishads die worden eigenlijk beschouwd als de meest verheven teksten in de hindoeïstische filosofie en in de Vedanta-leer. En ze zijn eigenlijk ontstaan door inzichten, zeg maar, intuïties die de wijzen, de rishis, doorkregen. En ze worden ook wel genoemd de adem van Brahma. En dat zijn de esoterische, filosofische verhandelingen die ten grondslag liggen aan de Vedanta-leer.
Aha! De Upanishads hebben ook een specifieke betekenis. Het is een woord uit het Sanskriet.
Ja, klopt. En het heet eigenlijk, de betekenis is neerzitten bij.
Ja, oké. Okay.
Vanuit de Theosofische Vereniging kennen we de kreet aan de voeten van de meester, van de Krishnamurti. Maar die zou je hier ook van toepassing kunnen laten zijn.
Ja, oké.
Aan de voeten van de guru.
Ja, aan de voeten van de guru is dat
aan de voeten van de leraar. Eigenlijk is het neerzitten bij.
Ja.
En dat was dan vroeger en nu ook nog aan de voeten van de leraar.
Ja, want dat vraagt me wel eens af, wat is die symboliek daarachter?
Ja, dat in dit geval, zeg maar, is de symboliek. Deze leringen werden vroeger natuurlijk mond op mond doorgegeven.
Ja.
Dus je ging eigenlijk allemaal om een leraar heen zitten om van hem de directe expressie van waarheid met een hoofdletter te beluisteren.
Ja, precies, zodat je het echt helemaal goed in je kon opnemen.
Ja, ik bedoel, dus dan nu heb je dat nog wel in satsangs natuurlijk, dat er een leraar zit en dan zit iedereen daar omheen en stelt vragen of de leraar vertelt iets.
Inderdaad.
Zo zou dit ook zijn gegaan.
Mooie uitleg, ja, maar dat is wel duidelijk en ook herkenbaar. Ja. Inderdaad, net wat je zegt vanuit die satsangs, dat ze dat ook doen.
Ja.
En waar komt het oorspronkelijk vandaan?
Nou, die Upanishads zijn eigenlijk over een enorm lange tijd zijn ze ontstaan. En ze zijn in de eerste instantie ook helemaal niet eens opgetekend. Maar waar ze echt vandaan komen, dat is eigenlijk gewoon direct de stem van het absolute. Dus de adem van Brahma, dat is de oorsprong. En daarom zijn ze ook zo ontzettend zuiver. Maar ze zijn ontstaan in verschillende Vedische tijdperken.
Ja.
En op een gegeven moment zijn ze dus wel opgetekend. En daar de inschatting is tussen 500 voor Christus, 3000 voor Christus. En sommigen zeggen die tijd is eigenlijk gewoon niet echt goed vast te stellen.
Nee.
En zit daar ook nog een bepaalde klank bij? Komt dat er helemaal niet in voor?
Nee, er komt wel een specifieke klank voor, zeg maar. De bekende Aum-klank.
Ja.
Die in de heel veel Upanishads wordt genoemd.
Ja.
En die Upanishads zijn natuurlijk ook verhandelingen die door verschillende leraren of verschillende rishis zijn opgetekend. Dus er zitten ook wel, je zou bijna kunnen zeggen, een soort van dubbelingen in. Dus Aum komt op meerdere plekken voor. Ja. Ja, en dat heeft daar ook echt de diepe betekenis. De Bijbel begint met, in het begin was het woord, ja, en het woord was God. En zo zou je Aum ook kunnen vergelijken. En er is rondom Aum, en dan kom je al een beetje in de beginselen van de mantra-leer ook terecht. Dat wordt echt gezien als een heilige klank. Omdat ja, de oorspronkelijke oertrilling, oervibratie van het ontstaan van het universum omvat.
Ik vind dat heel mooi. Wat ik me afvraag is waarom je dit wilde delen met ons vandaag. Wat is jouw beweegreden hiervoor geweest?
Nou, mijn beweegreden kent meer kanten. Ik ben hier heel erg in geïnteresseerd, omdat ik gewoon heel erg graag mij wil verdiepen in de waarheden, zeg maar de diepe waarheden. En ja, naar mijn idee staan die in de Upanishads. En daarnaast ook, ik speelt dit thema ook binnen Theosofische Verenigingen. Er is binnenkort een workshop op 9 februari door mijzelf in Amsterdam, maar ook een meditatie op 2 februari in de avond. Dus voor mezelf zit ik al wel in dit thema.
Ja, en oh, dan, dus jij gaat zelf nu workshops geven op dit gebied?
Ja, onder meer is er over allerlei onderwerpen. En dit is er dus een van voor de Theosofische Vereniging. Ja.
Wat leuk.
Ja.
Is dat ook nieuw voor jou?
Dit onderwerp zeker.
Mooi.
José, waar zijn deze geschriften te vinden?
Deze geschriften zijn nou echt overal te vinden. Ik ben natuurlijk ook bezig met het onderzoeken en zo, maar het is echt gewoon zo wonderlijk. Bijvoorbeeld hoeveel van deze geschriften ook gewoon gratis te downloaden zijn via internet.
Ja.
Waaronder bijvoorbeeld de hele beroemde basis Upanishads die becommentarieerd zijn door Shankara, Sri Shankara. Een wijsgeer en filosoof die in 800 na Christus leefde.
Okay.
En uit al die Upanishads, en er zijn er echt ontzettend veel, en er wordt ook enorm over getwist hoeveel het er dan zijn, of het er 1180 zijn of 108 en welke juist en niet juist. Maar wat zeker is, er zijn er 10 waarop hij commentaar heeft gegeven. En nog een 11e en nog in een ander geschrift ook nog 3. Maar als je zegt, waar zijn ze te vinden? Nou, in iedere goede bibliotheek.
En zijn ze er zeker te vinden?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Want als ik je zou vragen waar de Upanishads inhoudelijk over gaan, wat zou je me dan vertellen?
Upanishads gaan eigenlijk alleen maar over één ding, en dat is over het absoluut bewustzijn. Over het godsbewustzijn.
Ja.
En dat wordt heel vaak omschreven als het Brahman, het absolute Brahman.
Ja.
Of dat.
Maar dat kan op heel veel verschillende manieren worden uitgelegd natuurlijk.
Ja, en toch zitten er heel veel gelijkenissen in, maar de benaderingen zijn inderdaad heel verschillend. Het zijn soms vertellingen of overdrachten van vader op zoon of de guru op de leerling,
ja,
of hymnen. Al die vormen komen terug in de Upanishads.
Er zijn er 11, geloof ik?
Ja, er zijn er dus heel veel, maar die 11 die zijn becommentarieerd door Shankara. Dat is een gerespecteerde wijsgeer.
Ah, vandaar die 11 ook vaker voorbij komen, zeg
absoluut.
Maar.
Ja.
En waar praten we dan over? Wat voor thema's zijn dat dan? Als het gaat om die
Upanishads? Ja, dat zijn thema's als, wat ik zelf gewoon heel mooi vind, het alles doordringende bewustzijn. Dus,
ja.
Dus hoe, maar ook het spirituele pad van bewustwording.
Ja.
Wat erin beschreven staat. En ook de 1 Upanishad gaat helemaal over Aum.
Oké, over die klank.
Over die klank,
ja.
Maar de meeste gaan eigenlijk over de uiteenzetting, wat het godsbewustzijn of het absolute nou precies is.
Ja, ik zag ook aan dat luisteren naar de leraar. Mm-hmm. Maar ik zag ook iets staan over de inwonende kracht.
Ja, ja, dat het absolute eigenlijk de inwonende kracht is in alles wat bestaat.
Ja.
Dus in mensen, in planten, in dieren. En wat er ook in de Upanishads beschreven staat, is dat het absolute dus op een gegeven moment ergens de wens had om zichzelf te scheppen.
Ja.
Daardoor ontstaat er dan een bestaand universum waar wij allemaal onderdeel van zijn. Je moet het eigenlijk zo zien dat er niets is of niets bestaat. Geen steen, geen plant, geen aarde, niks, korreltje zand, waar het absoluut niet in zit.
Nee, het zit inderdaad overal in. Dat is ook dat bewustzijn natuurlijk.
Ja, en wat het mooie is aan de Upanishads is dat het ook handvatten geeft over hoe je aan dat bewustzijn in jezelf kunt geraken. En hoe je dat in jezelf bewust kunt maken. Want daar gaat het natuurlijk om.
Ja, maar dan ga je ook tegelijkertijd verder in bijvoorbeeld de yoga, waardoor je het ook kunt openen.
Ja, maar wat je ziet, hè, dat is dat zeg maar, deze Upanishads, met name die 11, ook heel erg verbonden met de Advaita Vedanta-leer. Maar er zijn er ook nog weer andere wijsgeren die er net weer andere meningen op nahielden, maar goed. Dus in die zin is het ook verbonden met de Jnana-yoga.
Ja, zo. Ja. Ja, omdat ik weet van jou dat dat een van jouw favoriete methoden is, hè, waar je vaak mee bezig bent.
Ja.
Maar wat is deze stroming dan voor jou?
Ja, ik ben altijd op zoek naar van waar kan ik echt de diepste waarheden vinden. En met name als je bezighoudt met yoga en zelfrealisatie, dan wil je natuurlijk weten, oké, als je bijvoorbeeld volgens de Yoga Sutras van Patanjali tot samadhi wil komen, tot eenwording, waar word je dan één mee en hoe zit dat in elkaar?
Ja.
Nou, en ik heb het idee dat staat hier.
Ja.
Maar je had het zojuist over de Advaita Vedanta en de theosofie.
Ja.
Moet ik dan ook denken aan onderwerpen als de ego?
Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat het maya, dat is de natuur. Dus daar zit het hele ego-bewustzijn in.
Ja.
Oké. Nou, heel mooi. We gaan er zo op door.
Oh. Ja.
Nou, ik vind de Upanishads een mooi thema ook. En ik heb begrepen dat de Upanishads natuurlijk ook inhoudelijk een verhaal vertellen. Zou je iets daarvan kunnen delen met ons?
Ja, ze vertellen eigenlijk allemaal een eigen verhaal. Hè? Dus ze zijn ook heel goed zeg maar, op zichzelf te lezen.
Ja.
En degene die dan het meest bekend zijn en achter elkaar zijn gezet, die volgen dan wel weer een bepaalde verhaallijn.
Ja.
Ja, wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg mooi vind, is de term Tat Svam Asi. De meesten die Advaita beoefenen of de boeken hebben gelezen van Nisargadatta, Sri Nisargadatta Maharaj.
Ja.
Hij schrijft natuurlijk, hè, ik ben zijn, ik ben dat. Nou, en Tat Svam Asi is denk ik wel een van de bekendste mantra's uit de Upanishaden.
Ja, zo, oké.
Wat ik zelf dan wel heel mooi vind is als je zo'n boek leest van Nisargadatta, dat je dan dit weer terug leest in de Upanishads. En dat zit dan verborgen in een verhaal van een vader die aan zijn zoon vertelt. Zijn zoon die gaat de leraar opzoeken. En die komt heel geleerd weer terug bij zijn vader. En die zegt, nou, ik weet het gewoon allemaal. Maar eigenlijk was hij ook een beetje arrogant geworden.
Ja, ja.
Omdat het gewone kennis was.
Ja.
Dus dan vraagt die vader aan hem van, nou, weet je wel zeker dat je het allemaal weet?
Ja.
Want ja, God of het absolute is de inwonende kracht in jezelf. En dan zegt die zoon van, oh, maar dat hebben ze mij niet verteld.
Nee, en je kan het wel uit een boekje lezen, maar
precies.
Je moet het ook nog kunnen ervaren natuurlijk. Ja.
En dan zegt die zoon tegen zijn vader, maar vader, wilt u mij dan dit leren?
Ja.
En dan ontstaan er een reeks verhalen. En dat is ook het mooie, zeg maar, dit zijn verhalen en thema's, hè, zoals ik ben dat, om ook echt even op te kauwen.
Ja, ja, dat snap ik.
De bedoeling dat het een paradigma shift tot stand brengt.
Ja.
Maar goed, een van die verhalen of van die stukjes die dan die vader aan zijn zoon meegeeft, hij zegt, pak een bak water en doe daar zout in en kom er de volgende dag mee bij mij terug.
Ja, ja.
Dus dat doet die zoon. En dan zegt die vader, om uit te drukken, hè, dat het absolute overal is, daar gaat dit om. En dan zegt die vader tegen die zoon, oké, neem nu een slokje water van de zijkant.
Ja.
Proef dat. Nou, zegt die zoon, dat is zout. Nou, zegt die vader. En dan nu aan de andere kant van de bak water. Ja, dat is ook zout.
Natuurlijk.
En dan aan het oppervlak. Dus zo, het is wel heel uitgebreid. En dan aan de onderkant. Ja, dat is ook zout. Nou, zegt die vader dan. Maar zo is ook het absolute. Het is nergens niet. En het is overal.
Ja, ja.
Mooi
heel
verhaal.
Mooi. Ja, zeker. Ja. Een mooie anekdote inderdaad. Ik vraag me wel af wat uiteindelijk dan de belangrijkste soort van Upanishads zijn. Of welke het meest beroemd zijn. Zijn daar enkele voorbeelden van?
Ja, dat zijn Dus die elf die door Sri Sankara zijn samengesteld eigenlijk, omdat hij vond ze belangrijk en hij heeft ze dus uitgezocht. Ja, er is er eentje bijvoorbeeld, die heet in het Nederlands luisteren naar de leraar. En een andere wat ik ook echt heel mooi vind, de Aitareya Upanishad, voordat tijd en ruimte bestonden.
Ja.
En dat zijn van die thema's die geraakt worden in de Upanishads. Weet je, voordat tijd en ruimte bestonden. Of de ene zonder seconde. Weet je wel?
Wat
is ruimte en tijd?
Ja.
Want het absolute kent geen ruimte en tijd.
Nee, precies. Ja.
En dat is gewoon zo mooi. Het maakt door dit lezen zoveel in je wakker. En dan de Kena Upanishad.
Ja.
Dat is de inwonende kracht. Die gaat dus over het inwonend innerlijk bewustzijn wat zich in de atrioventriculaire knoop van je hart bevindt.
Ja.
Hoe?
De atrioventriculaire knoop van je hart.
Ik heb het toch goed gehoord.
Ja. Daar. Ja. De inwonende kracht.
Ja.
En de Isha Upanishad. De Prajna Upanishad over de macrocosmos en de microcosmos. Ja. Over dat het gehele universum eenzelfde transformatie doorgaat.
Ja.
Als wij zelf.
Precies,
ja. En dan de Sandogya Upanishad, het aldoordringend ene zijn, het mysterie van de dood.
Ja.
Maar ook over het leiden van een spiritueel leven. En die is dan redelijk, wat anders van aard. Omdat daar herken je ook weer bijvoorbeeld de yama's en de niyama's.
Ja.
Van de yoga sutras van Patanjali in. Dus eigenlijk,
die komen daar weer in voor.
Die komen daarin voor. Want je kunt natuurlijk wel heel, heel erg mediteren op het absolute of op het ene.
Ja.
Maar als je ondertussen een niet-ethisch leven volgt, dan kan je nooit gelijk worden aan het absolute.
Ja, daar wordt dan wel van uitgegaan inderdaad.
Ja, dus dat is dan wel, dus inderdaad denk aan ethiek, waarheidslievendheid, wat Mahatma Gandhi, ahimsa, geweldloosheid.
Wat is voor jou het meest belangrijk of wat komt het dichtst bij jou als persoon?
Ja, eigenlijk wat ik dan noem, het godgevoel en dan ook de vreugde die daarin zit.
Ja. Oké.
Okay. Ja, en dat
die vreugde vooral.
De vreugde vooral.
Dat klinkt heel mooi, inderdaad. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Wat is vreugde voor jou?
Dat is als een bijna onuitsprekelijk gevoel van de alles overtreffende vreugde.
Ja, ja.
En dat vind je terug in de Taittiriya Upanishad. Daar staat dat ook benoemd. Dus ik was ook zelf blij om dat te herkennen.
Ja.
Dat is er. En dat is natuurlijk ook gelinkt aan het Ananda-aspect. Absolute wordt vaak geduid in Sat Chit Ananda, bestaan zijn gelukzaligheid. En dat zit natuurlijk in die gelukzaligheid. Want het absolute schept er dus een enorme vreugde in om te scheppen.
Het gevoel van bliss wat je dan ervaart.
Ja, en het is echt, het is ook wel echt een kracht, een innerlijk gevoelde kracht.
Sluit dit ook aan op jouw specialisatie Yunana?
Nou, in die zin sluit die Upanishad sluit er zeker op aan. Omdat Yunana is natuurlijk de kennisyoga. Er wordt door sommige goeroes ook gezegd dat de Upanishads tot de Yunana Kanda behoren, de Yunana hoofdstukken van de Veda's. Dus en het mooie is natuurlijk dat die kennis je tot inzicht brengt en ook echt wel even een soort van verschuiving in je denken teweeg brengt.
Ja, 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 dat is wat
dus
je net ook zei.
Zo sluit het aan, ja.
Mooi.
Zeker. Nou, wat ik me ook afvraag is, wat kun je met de Upanishads in de praktijk doen?
Ja, met name dat inzicht. Hè? Dus je kunt gewoon de studie toepassen. En je kunt ook mediteren. Mediteren op het absolute.
Ja. En dat Doe jij dat ook?
Ja. Ja.
En dat kan ook leiden tot mystieke ervaringen?
Zeker, natuurlijk. Ja. Het is eigenlijk een hele directe weg die ook door veel goeroes en Nisargadatta hadden we het net over. Hij zei dat ook eigenlijk, ik ben zijn, is eigenlijk een meditatie op het absolute in jezelf.
Ja, ja.
En dat leidt dan tot het wakker maken en bewust maken, of ik moet eerlijk zeggen, het aanraken van het goddelijke in jezelf.
Ja.
En het mooie is, als jij een aantal stappen zet naar het goddelijke of naar God of naar het bewustzijn of naar het absolute, dan zet het ook stappen naar jou.
Heb je dat wel eens ervaren, dat zo gebeurt?
Ja.
Die stappen, dat je voelt, dat je maandenlang misschien met meditatie bezig bent geweest, dat je plotseling merkt van, nu lijkt het alsof er iets naar mij weer terug wordt gekaatst.
Nou, het is eigenlijk een soort van verdieping, ik noem het voor mezelf mijn godgevoel, wat ik ook echt dus in mijn hart daar voel.
Ja.
En op het moment dat je daarvoor ontvankelijk bent, door omstandigheden, misschien in de tijd waarin je prettiger voelt en dus ontvankelijker bent, dat je dan en je concentreert je dan vaker op het goddelijke in jezelf. Dan voel je dat, ja, hoe moet ik het zeggen, als kracht, als vreugde.
Vreugde.
Je hebt wel, doordat het, je moet altijd oppassen, vind ik, dit soort dingen. Is het een illusie van je denken? Of is het...
Ja, maar dat is natuurlijk nog de moeilijkheid.
Als het echt is, dan voel je het.
Ja, het is heel subtiel, tuurlijk, denk ik, dan.
Ja.
Maar je, die verschuiving, die shift waar je het al eerder over hebt gehad, dat is ook iets wat je echt waarneemt van jezelf.
Ja.
Als dat gebeurt.
Ja. Ja, dat je echt een... Ik zeg het altijd zo van... Dan dendert er een inzicht door je heen. Dat is niet zo, weet je, ken je dat? Dat je opeens iets leest, dan kijk je doorheen... en dan voel je gewoon dat je eigen energie verschuift.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Ja. Dat is inderdaad een apart gevoel, lijkt mij.
José, we hadden het zojuist over mystieke ervaringen. Is er ook een relatie te leggen tussen de Upanishads... en de essentie van theosofie?
Ja, de Upanishads worden zeker ook binnen de theosofie echt wel zeg maar, omarmd. En het adagium van de theosofie, theosofische vereniging is natuurlijk... er is geen religie hoger dan waarheid. Dus vanuit dat aspect zou het al benaderd kunnen worden.
Ja, ja.
En madame Blavatsky schrijft dat er eonen of heel lang voordat er brahmanen en kasten waren... er ook een soort van waarheidsreligie... was die ook vooraf ging aan de Upanishaden.
Ja, en Blavatsky was de oprichter van de
Theosofische Vereniging. Ja. En het is natuurlijk ook wel echt een Janana-weg. En zij onderschreef dat natuurlijk ook voor Westerlingen, de weg van kennis.
Ja, precies. Oké. Okay. Ik vraag me ook af, hè, als je dit zo allemaal ervaart... en je gaat op een gegeven moment ook die workshops geven... wat doet dat met jou?
Ja, dat maakt die ervaring nog dieper.
Ja.
Ja, maakt het ook wel spannend.
Is dat? Ik zie je zo glimmen hier. Ja. Ja,
is het niet ook af en toe eng?
Om die workshops te hebben, dat je denkt, nou weet ik het allemaal wel.
Ja.
En vinden mensen het, weet je wel. Dat is natuurlijk logisch.
Ja.
Maar het verdiept je ervaring. Ook omdat je natuurlijk goed moet voorbereiden. Dus je gaat nog een keer door alles heen.
Ja.
Maar ook omdat je voor zo'n workshop en voordat je het uitdraagt... natuurlijk ook wel het even goed bij jezelf moet komen.
Je moet er echt ook voor open willen staan.
Ja.
Ja, dat is wel belangrijk.
Ja.
Mooi hoor. Wanneer is je eerste workshop?
De workshop over de Upanishad is 9 februari.
9 februari.
Ja.
Spannend. En dat is dan bij de Theosofische Vereniging hier in Amsterdam?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Hartstikke
mooi.
Zijn
er nog andere activiteiten?
Ja, op 2 februari in de avond, ook bij de Theosofische Vereniging in Amsterdam...
Ja.
Geeft Marleen Schefferly een Upanishad meditatie. En op zaterdag 2 februari is er een lezing...
Ja.
Van Femi Lisinga over Sri Ram.
Over Sri Ram.
Over Sri Ram.
Ja.
En die is getiteld... Als je één bent met ieder hart dat klopt... dan ben je één met alles en heb je niets in jezelf.
Dat is mooi. Dat past ook bij dit onderwerp.
Zeker.
Fantastisch. Ik vond het weer een hartstikke interessant gesprek. En ik wil je daarvoor danken, José.
Ja,
dank je wel.
Bedankt.
Zometeen gaan we in gesprek met Peter Huis... Hij is auteur en we gaan met hem praten over zijn boek Gnosis, Stromen van Licht in Europa. Tot zo! Peter, welkom.
Hoe was de reis hier naartoe?
Ja, nat, regenachtig.
Oh,
dat is heel Hollands, hè?
Nee, heel Nederlands, maar het ging prima.
Het ging allemaal prima.
Helemaal
goed. Nogmaals van harte welkom. Ik heb begrepen dat je van huis uit kunsthistoricus bent. Vanwaar die interesse voor dit vakgebied?
Nou, ik ben eigenlijk van huis uit drukker. Zo ben ik eigenlijk ooit begonnen.
Ja.
En toen heb ik allerlei cursussen gedaan en diplomas gehaald. Toen ging ik me voor geschiedenis interesseren. Maar ja, geschiedenis zonder plaatjes, dat is...
Beetje saai.
Was iets te saai. Dus zo ben ik eigenlijk op kunstgeschiedenis gekomen. Maar ook vooral omdat kunstgeschiedenis zich vooral ook bezighoudt met de achtergronden van wat je ziet. En dat vond ik interessant. Dus de filosofie, de denken, richtingen van de mensen die met bepaalde dingen naar voren komen.
Ja. Had je daarin ook nog een interessegebied of dat niet zozeer?
Ik ben uiteindelijk afgestudeerd op de beeldtaal van de Rozenkruisers.
Je bent daarop op afgestudeerd?
Ja.
Oké. Okay.
Dat is echt al heel lang geleden. Lang geleden. 1981 of zo.
Ja.
En ik heb onderzocht of er eigenlijk een nieuwe beeldtaal ontstaan is door het verschijnen van de Rozenkruisers in de 17e eeuw.
Ja.
En nou ja, daar mijn these over gemaakt toen.
Oh, oké. Okay. Nou, het is een heel interessante materie. We gaan het vandaag met jou hebben over het boek wat jij hebt geschreven. Gnosis, Stromen van Licht in Europa. Nou ja, de titel alleen al is heel veelbelovend. Het is een prachtig boek. En als ik dan op de beginpagina van je boek kijk, dan zie ik een smeedijzeren rozenkruis bij een bergpad in Noord-Italië. Bekijk je dit als kunsthistoricus of als rozenkruiser?
Nee, dat heb ik echt als rozenkruiser gezien. Want anders had ik het misschien... Het was me wel opgevallen, maar het is zo fascinerend om dat dan daar te zien. In een toch heel erg katholiek gebied eigenlijk zie je ineens zo'n prachtig kruis met die rozen erop. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Nou, mijn vriend heeft een foto gemaakt.
Ja, het ziet er prachtig uit.
Ja.
Zou je inderdaad ook niet verwachten?
Ik zou het ook niet meer terug kunnen vinden nu, maar het staat er wel. Ja, het is wel mooi. Ja.
In de inleiding van het boek geef je aan dat beschaving een vertrekpunt is naar iets anders. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is...
Is dat altijd zo?
Nou, beschaving is natuurlijk iets wat heel veel tijd in beslag neemt. Maar waar het om gaat is dat beschaving op zich niet een doel kan zijn. Het gaat erom dat dan iets moet gebeuren als je in een beschaafde omgeving bent. Want elke beschaving gaat ook weer... En we zitten misschien wel in zo'n tijd nu, maar de beschaving gaat ook weer bergafwaarts.
Ja.
Dus het gaat erom dat je op het hoogtepunt van die beschaving eigenlijk een overstap maakt naar een, wat wij dan een zielenbewustzijn noemen.
Ja.
Dat ik dan probeer uit te leggen.
Ja, ik vind het heel mooi dat je dat ook aangeeft, hè, want we zitten inderdaad in zo'n tijd dat je kunt zeggen van, goh, de beschaving lijkt af en toe wel een beetje ver te zoeken.
Ja, dat is inderdaad zo, ja. Je ziet de mensen weer terugzakken in stelling nemen, positioneren. Het is moeilijk om dialoog te vinden. Nou, nu zitten we net op de Brexit, hè, van de stemming voor de Brexit.
Ja.
Ja, en dan zie je, hoe slaag je erin om op een ander niveau met elkaar te communiceren en elkaar duidelijk te maken en te laten zien dat er ook nog iets anders is dan alleen maar onze politieke, landelijke tegenstellingen en zo.
Precies. De Brexit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, hè, van verandering in deze tijd. Over de tijd gesproken, deel 1, dat heeft de titel De Voortijd. Vind ik wel een mooie titel. Het is een prachtig boek, dat bestaat uit 4 delen. En in het eerste deel brengen de lezer mee naar voor onze jaartelling. Een tijd dat kosmisch mythisch bewustzijn wordt genoemd. Waarom heb je deze voortijd eigenlijk gebruikt voor dit boek?
Nou, wat ik door dat boek heen probeer te laten zien is dat, ondanks dat iedereen altijd weer opnieuw geboren wordt en een leven begint, dat er ook de mensheid zelf een bepaalde ontwikkeling doormaakt.
Ja.
En als je het hebt over het kosmisch-mythische bewustzijn van de voortijd, dan denk je aan een soort kindmens die eigenlijk geïnspireerd wordt door wat men hogere krachten noemde, hogere energieën noemde, die men vaak allerlei voorstellingen gaf. En als je daar dieper over leest, vaker over leest, dan zie je dat mensen in staat waren om direct die impulsen op te vangen en van daaruit enige vorm aan hun leven konden geven. Terwijl hun rationele ontwikkeling nog beperkt was, of althans niet zo ver ontwikkeld als wij nu zijn.
Ja, ik moest even denken aan Lemurië, oftewel Atlantis. Dat komt ook in het boek voor in het begin. En dan denk je van, ja, is dat het vertrekpunt voor spirituele bewustwording van de mens?
Niet in dit boek. Ik heb het wel eens genoemd, maar nee, ik begin echt bij eigenlijk bij Egypte, bij Echnaton en bij de druïden heb ik het dan over. Hè. Dat zijn toch allemaal beschavingen die wat verder terug liggen. En dat Lemurië in Atlantis, dan praat je over honderdduizenden jaren terug.
Maar ik dacht ook aan, volgens de overlevering, is het helemaal misgegaan met die beschaving. Hè? Atlantis, dat is verzwolgen door de zee en dergelijke, zeggen ze. Hoogwaardige technologie, maar een beetje misschien ver doorgeslagen. En dat dan een beschaving is geweest en dat het vertrekpunt zou kunnen zijn om op het gebied van spiritualiteit wat meer in bezinning te komen.
Nou ja, als je de esoterie neemt, dan zegt men altijd, ja, Egypte dat is gesticht door de wijzen die uit dat land is wegtrokken.
Ja, hè? Precies.
Toen,
ja.
Toen het daar misging. Je leest daarover bij Plato ook, hè? Die zegt, ja. Ja, 10.000 jaar geleden ging Poseidon is ten onder, hè? De laatste grote stad van Atlantis. En van daaruit zijn die wijzen naar Egypte getrokken, onder andere, nog naar veel meer plaatsen. En is die Egyptische beschaving kunnen ontstaan. Het is wat de esoterie erover zegt.
De Essenen komen ook in beeld, hè? Ook een heel bijzondere beschaving.
Nou ja, beschaving. Het is een groep in de Joodse samenleving.
Ja, precies. Ja, precies. Ja. En wat hadden die Egyptenaren, druïden en Essenen gemeen met elkaar? Hadden ze een gemeenschappelijk iets?
Nee, maar wat ze wel, wat hen kenmerkt, is die totaal andere manier van in het leven staan. Dat ze dus veel meer vanuit een verbondenheid en een groepsbewustzijn, groepsgemeenschap leefden.
Ja.
Als je in Egypte geen deel meer uitmaakte van de samenleving, dan was je dood.
Ja.
Dat was echt heel, 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 heel belangrijk voor ze. Dat je binnen die groep, binnen de Egyptische samenleving, dat je daar een deel van was.
Dus een tijd zoals waarin we nu leven, dat is ondenkbaar in,
dat is Egypte,
in het oude Egypte.
Egyptisch gezien is dat, ja, dat is heel ver af van ons, ja.
Ja, absoluut. Ja.
Wij zijn eigenlijk top individualistisch. En zij waren echt groepsmensen.
Heel erg verbonden, ja.
Heel erg verbonden.
Ja. Het boek is ook geïllustreerd met hele mooie foto's. Waaronder een afbeelding van Sehenge, een eikenhouten druïdencirkel. Nou, ik heb nooit geweten dat dit bestaat. Wat doet dat met het hart van een kunsthistoricus?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, dat is, want het is namelijk heel kort geleden, eigenlijk relatief kort geleden, ik geloof 1998 of 2000, is dat pas ontdekt. Hè? Doordat die zee terugtrok en het zand meeging, kwam ineens die cirkel daar tevoorschijn.
Goh.
En ze hebben die dus helemaal uitgegraven. Dat hout hebben ze allemaal geprepareerd. En uiteindelijk hebben ze een replica weer teruggelegd daar. En die echte cirkel ergens.
Heel bijzonder.
In het museum.
Ja.
Ja, het is fantastisch om te zien. Ook die foto zelf ook. Het is heel mooi. Dus je ziet die zee. En je ziet daar die boomstronken om een hele grote eik heen.
Ja. Hè? Ja,
en men zegt dat die eik, dat een altaar geweest is.
Ja, dat
is
zou heel goed kunnen.
Een van de theorieën, ja.
Ja.
En ik vind dat fascineert mij. Dat is een, sowieso dat beeld van een cirkel met een middelpunt daarin. Het symbool van het alchemische symbool van de zon en ook van goud.
Ja, precies.
Dus, en dat goud dat hangt weer samen met geest, hè, met het puurste wat er is.
Ja.
En dat zijn dan allemaal associaties die dan in je opkomen.
Inspireert, hè?
Van. Ja,
ik kan me goed voorstellen. Ja. Nou goed, iedereen kent, of vrijwel iedereen kent Stonehenge. En er is dan ook een Woodhenge. Dus ook deze Seahenge is er ook nog. Nou, dat is bijzonder. Maar waar staan die cirkels voor? Hebben ze allemaal een uniforme duiding als het gaat om spiritualiteit of esoterie?
Ja, de cirkel is natuurlijk het symbool van de volheid, van het hele.
Ja.
En levend in onze wereld. Ja, het is een verbroken wereld, hè? Zo vatten wij dat op. Wij zijn zelf verbroken, maar de wereld ook is ook verbroken.
Ja.
En ons denken, mijn denken is, ja, je moet eerst zelf geheeld zijn, wil je weer ook iets voor de samenleving kunnen betekenen.
Ja.
Op die manier, zoals ik in het begin al probeerde te zeggen.
Maar ook zoals de Egyptenaren dat destijds ook al deden. Hè? Ze hadden die sterke verbondenheid met elkaar.
Ja.
En dat is ook al een cirkel, eigenlijk, dat je altijd in die kracht staat.
Inderdaad, ja, zeker. Het is ongelooflijk boeiend om je daarin te verdiepen, in die oude Egyptische samenleving. Het uitgangspunt was altijd de farao, zeker in het Oude Rijk. De farao was het middelpunt van de samenleving en van de beschaving. En die farao, die was de zoon van Ra, de zoon van de oppergod.
Ja.
Maar hij was ook de verbinding, het was het hoofd van het volk natuurlijk. Hij was de verbinding van de goddelijke wereld met de
stoffelijke wereld, ja.
En men zag dus Egypte als een afspiegeling van de kosmos. De Nijl, die weerspiegelde eigenlijk de melkweg. En dan heb je van die piramides. Er zijn dus allerlei theorieën die erop wijzen dat die helemaal gebouwd zijn volgens de constellaties aan de hemel.
Ja, zeker. Ja,
het is zo fascinerend.
Heel boeiend,
ja. Dus als die farao goed leefde, dan voelde het volk zich helemaal mee opgenomen in de reis van die farao, als hij straks dan overlijdt, naar de vaste sterren. Hè? Daar ging de farao heen. Hij ging naar de sterren die niet ondergaan 's nachts. Hè? Dus dat is het idee. En daarom dus in die piramide van Cheops heb je van die schachten die wijzen naar bepaalde sterren.
Ja.
Dat was voor de farao dan de mogelijkheid om daar met zijn zielenwezen, hè, zijn ba, om daar naartoe te vliegen.
Ja, het is, het zijn prachtige verhalen.
Niet even in een
Het oude Egypte, dat spreekt heel erg tot de verbeelding bij de meeste mensen. Er is zoveel over gedocumenteerd, er is zoveel over gepubliceerd. Maar je gaat in het boek ga je ook in op de beschaving van de Kelten. En die zijn een beetje ondergewaardeerd. En de druïden. Wat kan de mens van nu leren van deze oude beschavingen?
Wat zij, hetzelfde als bij die Egyptenaren. En zij vereerden de godheid op open plaatsen in het woud.
Ja, klopt. Ja.
Dat is ook zo mooi. Hè? Die wouden, hele zware bomen, bossen. En op de open plaatsen hadden zij bijvoorbeeld zo'n, wat je net aanhaalde.
Van de Seahenge.
Van de Seahenge, ja. Dat is zo'n plek geweest.
Ja.
Kijk, dat vanzelfsprekende, van dat je weet dat je hier op aarde een tijdje in een soort ballingschap bent, maar dat je eigenlijk hoort in een heel andere wereld. Hè. Zij noemden dat Gwynfet, hè, die hemelwereld van de oude Kelten, van de druïden. Dat je daarin thuis hoorde, maar dat je door een paar keuzes die je gemaakt had, want ze spraken niet in de vorm van zonde, maar van dat je keuzes gemaakt hebt, die hebben jou hier gebracht. Was het denken van die Kelten een beetje. En het kenmerk daarvan is dat je dus wel vrij bent om te kiezen, maar dat je wel gehouden bent om de consequenties daarvan te aanvaarden en te doorleven.
Ja.
En dat je dus altijd nieuwe keuzes kunt maken om toch weer terug te komen naar de cirkel van Gwynfet.
Mooi.
Oké. Ja, dat is inderdaad wel mooi.
Prachtig, ja.
Nou ja, in de symboliek zie je natuurlijk dat weer terugkomen, ook in al die andere stromingen.
Ja. Ja, zeker. Je hebt dus die voortijd waar dit toe bij hoorde. En dat zijn eigenlijk, ik maak bij het verschijnen van de Christus, hè, die impuls, daar gaat het eigenlijk om. Dan gebeurt er iets heel anders. Dan komt er een soort nieuwe vrijheid en een nieuwe mogelijkheid komt er in de mens liggen. Maar om dat goed neer te kunnen zetten, heb ik eerst die paar dingen die vooraf gingen aan de Christus.
Ja, en die heb je ook benoemd. Ja, ja, natuurlijk.
Nou, het is heel belangrijk, want je moet natuurlijk wel weten waar het allemaal vandaan komt. Hè?
Ja.
Dat is net zoals de Essenen. Hè? Dat is ook nog een gemeenschap die vooral spiritueel was, had ik begrepen. Ze werden zelfs in Egypte therapeuten genoemd. Dat vond ik wel heel bijzonder.
Toen al.
Maar je komt op een gegeven moment in het tweede deel van het boek, dat duid je ook als tijden van verandering, kom je met de vraag, wat is gnosis? En in dit verhaal haal je ook andere interpretaties aan, van Rijkenborg, Valentinus en Slavenburg. Maar wat is gnosis volgens jou? En dan misschien ook in de context van de moderne tijd.
Ja, misschien is het leuk om eerst te vertellen hoe dit boek eigenlijk ontstaan is. Het is eigenlijk ontstaan uit lezingen voor jonge mensen, voor jongeren. Het Rozenkruis is een beweging met een grote jeugd- en jongerenafdeling. En daar worden altijd conferenties gehouden, komen bij elkaar, hebben een hele leuke tijd. En er wordt iets over de leer van het Rozenkruis verteld.
Ja.
Maar op een gegeven moment kregen wij het gevoel maar als je alleen die leer vertelt, zoals jij net ook zegt, van nou, die jongeren moeten wel weten, waar komt het vandaan?
Ja.
Dus toen hebben we wat Capita, hè, we hebben het dus over de Katharen verteld, over de Bogomielen verteld, en ook over de Echnaton. Hè,
ja.
En allemaal, zo van die Capita Selecta hebben we dus gehouden. En dat heb ik toen uitgewerkt in het boek. Hè. School van het Rozenkruis die gaat over gnosis. Gnosis is,
dat is de basis.
Is de basis, is weten van het hart en niet weten van één iemand. Maar de essentie is dat iedereen vanuit zijn hart, gnosis, kennis des harten kan verwerven, kan krijgen. En gnosis is in die zin dan, het is sowieso de eigen, in eigen kennis. Hè. Dus er staat tussen jou en het goddelijke, wat de kern van je hart is. Daar staat niks, daar hoeft niks te staan. Je kunt zelf die verbinding maken. En dat is een essentie van de gnosis. Hè. Er hoeft geen middelaar te zijn tussen jou en die geestelijke wereld.
Ja.
Je moet er een soort leven voor leiden, wat daar een beetje op gericht is natuurlijk. En
maar is dit dan ook min of meer de basis geweest waarvan je dan zegt van nou, we moeten het opnieuw doen ontstaan, als het ware, in de jonge geest. Zodat hij ook begrijpt hoe dat allemaal in elkaar steekt.
Ja, dat is de hoop daarachter. Ja, dat lukt, dat gebeurt. Ja.
Ja.
En je kunt ook nooit terugvallen op oude stromingen. Of je moet, het moet elke keer opnieuw uitgevonden worden of althans neergezet worden. Laat ik het zo zeggen.
Het evolueert natuurlijk
en
ook.
En het evolueert, ja. Ja. En ons bewustzijn over evolueert ook. Hè. Ja. Dat hebben we het al in het begin over gehad.
Ja, precies. Ja. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. Tot zo.
In dit deel heb je ook een hoofdstuk die je wijdt aan Hermes Trismegistus. Waar lag de visie van deze aan ten grondslag? Is het een persoon geweest of is het een groep die erachter heeft?
Hermes Trismegistus, dat is een soort verzamelnaam, een soort symbolische naam ook. En als we het dan hebben over die Echnaton en waar het boek mee begint, die wetenschap van die oude Egyptenaren, die is op een gegeven moment samengevat en gecomprimeerd door de Grieken die aan het eind van de Egyptische beschaving Egypte overgenomen hebben. En die hebben die wijsheid, hebben die eigenlijk vergriekst, verlatiniseerd, laat ik maar zeggen.
Ja.
En hebben dat allemaal opgeschreven. Men zegt dat Hermes 42.000 boeken had geschreven.
Ja.
Dat gaat er ergens om. Ja, precies.
Ja, dat is enorm veel. Ja. Ja.
En er zijn er nu nog 40 over ongeveer. Dus ja. Die Grieken hebben dus die wijsheid, die hebben daarover nagedacht, die hebben dat gecomprimeerd en hebben dat in een aantal boeken, eigenlijk is dat bewaard gebleven. Ja. Allemaal van rond het begin van de jaartelling.
Als een soort encyclopedie?
Nou, als een soort omvattende leer, als ik het zo mag zeggen. Niet encyclopedie, dan zou je woordje voor woordje denken. Maar nee, het is echt in de vorm van gesprekken zijn die boeken geschreven eigenlijk.
Ja.
En Van Rijkenborg, die heeft daar uitgebreide commentaar op gegeven, zodat wij dat nu ook weer kunnen begrijpen.
Precies. Ja. Okay.
De in Perzië geboren Mani heeft ook een belangrijke rol gespeeld voor de gnosis. Kun je iets over hem vertellen?
Ja, Mani is geboren in, zeg maar, in de derde eeuw, hè, 217 na Christus. En hij noemde zich eigenlijk de laatste apostel van Jezus Christus. Hè.
Ja.
Dus wat hij gedaan heeft, is de oude Perzische Zoroaster-religie verbonden met de zending van Jezus Christus, eigenlijk. En de laatste tijd zijn daar veel dingen van teruggevonden. Hè?
Ja.
In de jaren 70, jaren 80 zijn er wat dingen teruggevonden. Zijn opnieuw vertaald. En hij schetste heel duidelijk die twee stromen van het, hè? Eén stroming van het kwade en één stroming van het goede. En hij zei, maar als we, zeg maar, die innerlijke leer van Christus in ons toelaten, hè? In ons laten werken, dan overstijg je dat. Hè? Dan kom je in een soort heelheid.
Ja.
Ja. Hij is zo groot geworden omdat hij had drie leerlingen die meteen zijn leer eigenlijk uitdragen naar China, maar ook naar het westen, naar ons toe. En dat is een tijd was die kerk groter dan de Romeinse kerk in die tijd.
Zelfs groter?
Was zelfs groter.
Ja.
In de vierde eeuw, derde, vierde eeuw, en derde, begin vierde eeuw. Waren er in Egypte, waren er in Griekenland, waren er en naar het oosten toe. En uiteindelijk hebben ze tot in Tufan in China, hebben ze manuscripten van hem in het Chinees teruggevonden, die over zijn leer en zijn zending gingen.
Jeetje, bijzonder.
En hij is dus een hele tijd, was hij ook de adviseur van Sha In Sha, het hoofd van toenmalige Perzië.
Ja.
Ja, wat het huidige Iran is, hè, voor de luisteraars die dat niet weten. Ja, nou, ik vond het heel, heel boeiend om dat ook te lezen. En ook, zoals je al eerder aangaf, de Bogomielen. Ik geloof dat de laatste leider daarvan, dat was Peter Deunhoff.
Ja, die is eigenlijk in de 19e eeuw, heeft hij opnieuw die witte broederschap eigenlijk in het leven geroepen. En dat is een enorme volksbeweging geworden.
Dat is een enorme volksbeweging geworden, ja. Peter, in het boek heb je het ook over de Bogomielen en de Kataren. Hadden die ook een overeenkomstige visie?
Ja, min of meer wel, ja, denk ik wel. Hoewel ze niet dezelfde oorsprong hebben, gingen ze wel allebei terug op een andere, op een zuivere manier van het oorspronkelijke christendom. En daar wilden zij, dat wilden zij eigenlijk uitdragen.
Ja.
Het punt was dat op een gegeven moment staat en religie samengingen in het jaar 329 ongeveer. Dus dat is een vervlochting geworden die heel vervelend ging uitpakken voor andersdenkenden.
Ja, dat is niet de bedoeling.
Dat is een understatement,
ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ja. Want de toenmalige Rome heeft die ontwikkelingen toegestopt. We zijn nu ruim 700 jaar verder. Zijn we als mensheid in de fase gekomen dat verandering een noodzakelijkheid is?
Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, bewustzijn is noodzakelijk, hè?
Ja.
Dat de mens leert zien waarom die leeft. Wat is de oorzaak en de reden van je aanwezigheid hier?
Ja, precies. Ja.
Ben je meer dan alleen die stoffelijke mens die hier rondloopt? Of doe je deze ronde en vergeet je alles?
Peter, je hebt het mooie boek Gnosis, Stromen van Licht in Europa, heb je ook meegenomen.
Ja, daar staat een hele mooie Essense psalm voor van lof en dank in. En die vind ik heel mooi om die voor te lezen als jullie dat
graag
goed vinden.
Ja, zeker.
Ja.
Ik dank u, hemelse Vader, want u hebt mij geheven tot een eeuwige hoogte en ik wandel in de wonderen van het uitgestrekte ruime. U leidt mij vanuit de diepte van de aarde om uw eeuwige gemeenschap te bereiken. U heeft mijn lichaam gereinigd om mij te scharen in het leger van de engelen der aarde en mijn geest om de gemeenschap der hemelse engelen te bereiken. U hebt de mens de eeuwigheid gegeven om van de dageraad tot de avondzon uw werken en wonderen in vreugdezangen te loven.
Heel mooi.
Heel mooi.
Ja.
Mooi, toch?
Ja, ja, zeker.
Ja, ik begrijp wel dat je die ook even wilde voordragen,
Je kan ook een stuk proza doen natuurlijk. Maar
dat kan ook, maar het is niet verkeerd, hè?
Nee.
Je brengt ons als het ware in een reis door Europa in de geschiedenis. En dat is heel mooi. En dan kom je op een gegeven moment bij deel 3, een nieuwe grondslag. Ja, het hele schouwspel verplaatst zich als het ware naar Duitsland. Dan heb je Johannes Tauler en je hebt Maarten Luther. Vooral niet te vergeten meester Eckhart even op de eerste plaats daarin zetten. Wat is er in die fase gebeurd dat je zegt, nou, dit was echt een nieuwe grondslag?
Nou, er was dus in het mediterrane gebied, Italië, Zuid-Frankrijk, daar was dat katharisme en die vrije samenleving die dat toen was, die is toen helemaal eigenlijk stopgezet, vernietigd.
Vernietigd, inderdaad.
En toen zijn er een hele hoop van die denkers uit die tijd, die zijn naar het noorden gevlucht. En in de kunstgeschiedenis spreek je over een zuidelijke renaissance en een noordelijke renaissance. Nou, daarin zijn Tauler en Eckhart, zou je daarin als het ware met hun Rijnlandse mystiek een schakelpunt kunnen zien eigenlijk. Maar je ziet ook zeg maar, een nieuw soort bewustzijn opkomen. Een bewustzijn van, hé, maar wij zijn iemand, we zijn burgers. Hè? Het zijn burgers, denkende burgers, er komt opleiding. Alles wat in de kloosters was, dat komt toch wat meer bij de gewone mensen. Die gaan erover nadenken. Zo zie je dus bijvoorbeeld Paracelsus, hè?
Ja.
Echt een voorbeeld bent van een zoeker, van een onderzoeker, een dokter ook, hè? Die werd overal weggejaagd, maar overal kwam hij terug
de
basis voor
feiten.
Onze nieuwe geneeskunst komt van hem vandaan.
Ja.
De farmacie en de chemie.
Ja.
Precies, ja, dat bedoel ik, ja.
Ja. Ja. En Erasmus, die had ook bewondering voor hem, heb ik begrepen.
Nou,
meer?
Wordt misschien niet zo nadrukkelijk aangegeven.
Erasmus was natuurlijk een heel beschaafde denker, hè, die met de allerhoogste kringen verkeerde. Paracelsus was iemand die het boek van de natuur las en die zei, je moet met je blote voeten door de aarde lopen, wil je weten hoe je mensen moet genezen. Hè? Dus dat is een totaal andere. De ene is een geleerde en de andere is een zelfgemaakt geleerde. Overigens, er zijn dus heel veel boeken van Paracelsus bewaard gebleven.
Zeker,
maar
ja.
De helft van zijn werken, dat is nog helemaal niet uitgegeven. En dat waren allemaal theologische werken. Die over religie gingen en over de mens als goddelijk schepsel. En nou ja, goed, dat terzijde.
Maar dat is toch ook wel heel bijzonder dat het dan zo'n loop heeft. Zo'n samenloop eigenlijk.
Ja. Volkomen onbegrepen in zijn tijd en pas later eigenlijk zijn plaats gekregen. Ook onder andere door Valentijn André en de mensen om die schrijver van de Rozenkruismanifesten heen. Dus die hadden een grote bewondering voor Paracelsus.
Ja, en Comenius en Karl von Eckarthausen. Ook een hele prominente figuur, dat is Jacob Boehme.
Ja, inderdaad.
En die heeft ook een hele bijzondere plaats in de gedachtegoed van de Rozenkruisers, hè?
Ja, zeker van ons, de moderne Rozenkruisers. Ja, dat is Jacob Beume is de schrijver van het boek Aurora of Morgen rood een opgang.
Ja.
En dat is eigenlijk een moet je het zeggen, een baanbrekend visioen van hoe de goddelijke wereld en onze kosmische wereld en de mens, hoe die in elkaar zitten en hoe die met elkaar in verband staan. Terwijl wij door kwaad en goed en door donker en licht altijd weer bepaald worden, schetst hij hoe het mogelijk is dat er toch ook een goddelijke schepping in ons opnieuw kan ontstaan.
Ja.
Nou, het is een fascinerend boek, echt.
Nou,
zo origineel en zo leuk geschreven, ja.
Als we naar al die historische figuren kijken, dan kun je hele uitzendingen aan wijden.
Inderdaad.
Nou had ik begrepen dat Jacob Beume van oorsprong ook een schoenmaker was. En daarna is gaan publiceren. Het was eigenlijk tegen hem gezegd, dat moet je niet doen. Maar dat heeft hij toch gedaan en het heeft hem heel veel gebracht. En heel veel, als het gaat om het delen van zijn visie, heeft hij heel veel kunnen delen aan de mens zoals ze er nu ook voor staan.
Ja, kijk, hij had dat visioen en hij wilde dat voor zichzelf als een memoriaal opschrijven.
Ja.
Dat heeft hij gedaan. En toen kwamen er vrienden van, die zeiden, mogen we niet eens een stukje lezen? En dan zei hij, nou, lees maar. Nou, die waren er zo door gefrappeerd, die gingen dat overschrijven. En dat ging een eigen leven leiden. En dat kwam toen in de handen van de predikant, Gregor Richter heet die man. En die werd woedend daarover. Want hoe kan nou een gewone schoenmaker zeg maar, zich met goddelijke dingen bezig gaan houden?
Komt het daar misschien vandaan? Schoenmaker hou je bij je lees?
Mogelijk, ja, dat zou goed kunnen.
Ja, maar dan is hij de uitzondering geweest op die gezegde.
Ja.
Want hij hield zich niet aan de lees.
Nou, hij heeft zich dus 5, sommigen zeggen 7 jaar daaraan gehouden.
Ja.
Maar toen kreeg hij weer een visioen. En toen zag hij van, ja, ik kan dat niet binnenhouden. Ik moet dat uitdragen,
natuurlijk.
Dat opschrijven.
Ja.
En dus toen heeft hij nog 30 boeken geschreven of zo.
Ja. En Richter was daar niet blij mee, die was not amused. Die
nee,
dacht,
dan
heb je zo'n,
nee.
zo'n vrije, hè? Sorry, zoals hij dat zei.
Ja, nee, ja. Hij heeft echt heeft de gemeenteraad erbij gehaald, heeft het volk opgejaagd om bij hem de ruiten in te gooien. Ze hebben hem uit de stad verbannen.
Ja, vreselijk.
Ja, het is echt een heel lastig leven gehad, heeft die man. En maar gelukkig had hij dus machtige vrienden die echt bezield waren door zijn teksten. En die hem dus steeds uitnodigden bij hun op hun landhuizen en burchten te komen om daar verder te schrijven. Dus zo heeft hij...
Oh, oké, okay, ja. Had hij toch nog wel een mogelijkheid.
Daar kon hij toch doorwerken, ja. Zeker, ja.
Nou, ik zou bijna zeggen, dit leent zich ook voor een uitzending.
Ja.
Ja.
Maar, Gnosis, stromen van licht in Europa. Ik vind het ook trouwens mooi vormgegeven, de voorkant. Heb je dat zelf aangegeven?
Nee, ik ben totaal onschuldig hieraan. Ja. Het boek heette eerst Als een bovenaardse rivier.
Ja.
En ik had dus wel die personen, die foto's of die afbeeldingjes
die had je al
aangegeven. Ja,
ja zo.
Ja, want in het midden zie ik een foto van Antonin Gadal. Dat is een heel belangrijk persoon die in deel 4 komt. De vrijmaking van de lichtmens. Zijn we eigenlijk ook bij het laatste hoofdstuk, of althans het laatste deel, terechtgekomen. Voor de mensen die dat niet weten, wie was Antonin Gadal?
Ja,
heb je even.
Heb je even, ja precies. Ja. Ik moet wel diep ademhalen. Nee, maar in de jaren 50 hebben de stichters van het moderne Rozenkruis, die zochten naar een verbinding met de oude wijsheid. En die kwamen in contact met een groep en een gebied in Zuid-Frankrijk. En Antoine Gadal was daar de bewaarder van. En hij heeft heel veel gestudeerd, heel veel geschreven over het oude oorspronkelijke christendom. Hij heeft altijd maar weer uitgezocht, hoe is het nou van Israël naar Zuid-Frankrijk gekomen, via Spanje of via Marseille, wat ze altijd zeggen. En hij heeft heel die geschiedenis heeft hij uitgezocht. En hij heeft ons gewezen op van die Qataren, hè, waar hij een soort grote voorstander van was, een grote voorvechter voor, die hadden dus een inwijdingsweg van formatie, reformatie, transformatie. Hè. Dat drie fases die iedere mens door moet maken, wil hij zeg maar weer een parfait of een volmaakte worden, of een geestmens, kan je zeggen.
Ja.
En zij kwamen daarmee in contact en daar vonden ze echt een verbinding mee. En toen hebben ze daar ook een centrum gecreëerd in Zuid-Frankrijk. En toen hebben ze een tijd lang samen opgetrokken.
Dat heb ik even niet gevolgd. Wie is ze in dit geval?
Ah, in dit geval bedoel ik de stichters van het Rozenkruis. Dat zijn
Jan van Rijkenborg
en Katte Rozen de Petri.
De Petri. Ja. Oké, dus het is een heel belangrijke ontmoeting geweest in die tijd.
Ja, dat is echt essentieel geweest voor het verdere ontwikkeling van het Rozenkruis in Nederland en eigenlijk wereldwijd.
Ja, en dus heden ten dagen nog steeds een hele belangrijke geestenschool.
Ja, absoluut. Ja, zeker. Is nog steeds volop actief en
in beweging.
En beweging en leuk en dynamisch. En,
Peter, wat was voor jou aanleiding om Rozenkruiser te worden?
Ja, dat moet je echt zoeken in dat gevoel van heimwee en van onbestemdheid, van onzekerheid van waarom, wat doe ik hier? Dat is echt toch wel echt mijn vraag geweest. En ik kom uit een katholieke achtergrond, maar ik was al met mijn 12e daar al vandaan. En ik zei, ja, dat was vreselijk. En toen kwam je in een soort, naarmate ik wat ouder werd, in een soort zoektocht naar wat is er allemaal. Hè?
Ja.
Dat was de jaren 60, ik ben onderhand 100.
Ziet er goed uit voor iemand die 100 is.
En dat was dus echt een dat ging alles open en mensen vertelden je van alles. En er was een soort kosmische revij ook, we zijn burgers van de kosmos. We are Stardust, hè? Dat was een van die songs.
Ja. Ja.
Nou ja, goed. En tot ik op een gegeven moment een boek, De Komende Nieuwe Mens, van Jan van Rijkenborg in handen kreeg, waarin eigenlijk heel mooi uitgelegd werd van, ja, maar kijk, dat heimwee komt daar vandaan, omdat er een goddelijk element in je is.
En, ja.
Maar het is niet bewust, het is nog niet ontwikkeld, dus dat moet je, of daar kun je aan werken, dat kan een grote factor in je leven worden. Nou, en dat heb ik toen geloofd, en dat heb ik proberen vorm te geven.
Nou, dat heb je goed gedaan. De oprichter of een van de oprichters, Jan van Rijkenborg, mag citeren. Als het gaat om dit boek. Het boek is ook een mooie hamerslag op het aanbeeld der eeuwigheid. Dus dank je wel hiervoor.
Graag gedaan.
Beste luisteraars, dit was Hello Radio Spirituality. Voor vandaag zit het er weer op. En volgende week zaterdag zijn we er weer vanaf 12 uur. Meer informatie en het naluisteren van onze programma's kan op helloradio.eu. Een heel prettig weekend en tot volgende week.